Zoals gezegd, vanmiddag start ik met een serie over Abraham. In Genesis 15 wordt hij nog Abram genoemd. Voor de verwarring, eigenlijk voor de duidelijkheid, ik heb het steeds over Abraham, maar we bedoelen hetzelfde. En het komt vast nog wel een keertje ter sprake hoe die naamsverandering tot stand kwam. Ik denk ook dat de serie wel over een wat langere tijd uitgesmeerd moet worden, want ik ga niet met een hele vaste regelmaat voor. Maar dat is niet erg, denk ik. Vanmiddag vallen we midden in de geschiedenis van Abraham. En we zullen ook af en toe terugblikken op eerdere gebeurtenissen uit zijn leven. En we kijken soms ook vooruit. En het wordt dan ook eerder een thematisch gegroepeerde serie dan eentje die in de goede tijdsvolgorde staat. En dat we in het midden starten, dat is niet alleen omdat het mij goed uitkomt. Want ja, er ligt in deze geschiedenis wel een link naar het avondmaal. Maar de vertelstructuur in Genesis is ook zo opgebouwd dat die verbondsluiting met Abraham in hoofdstuk 15 en ook die in hoofdstuk 17, die staan precies in het midden van de hele geschiedenis van Abraham. Om aan te geven hoe belangrijk die verbondsluiting is die God daar sluit. Ze vormen het hart van de geschiedenis van Abraham. Ik zeg geschiedenis en dat is een doelbewust gekozen woord. Abraham is geen sprookjesfiguur of uit de mythologie. Nee, Abraham is een echte historische figuur. Is waarschijnlijk geboren zo rond het jaar 1900 voor Christus. Dat is geen muggenzifterij van mijn kant, maar dat is van levensbelang. Ik moest denken aan Romeinen 15 vers 4, waar staat: alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. Nou, hoe kun je hoop putten uit het leven van een mens die niet bestaan heeft? Dan is het hooguit een leuk verhaaltje. Geinig om elkaar te vertellen. Maar je hebt er geen klappen. Je kunt je dan niet spiegelen aan het geloof van Abraham. Je kunt je ook niet spiegelen of misschien wel hoop putten uit de dingen die hij fout doet. Uit zijn angst en zijn twijfel en zijn onzekerheid. En ik dacht verder, ja, wat moet je dan met een hoofdstuk als Hebreeën 12? Dat wordt toch eigenlijk gewoon, ik zou bijna zeggen, waardeloos. Als al die mensen nou echt niet bestaan zouden hebben. Wat moet je er dan mee? Verhaaltjes. Wat moet je ermee als Paulus en zelfs Jezus verwijzen naar iemand als Abraham? Wat zegt dat over de betrouwbaarheid van Paulus en van Jezus? Wat zegt het over de betrouwbaarheid van alle Bijbelschrijvers? Als het niet echt gebeurd is. En nog erger. Wat zegt het over de betrouwbaarheid van God zelf? Op dit soort vragen kom je vanzelf terecht als je wat gaat zitten studeren in Genesis. En je slaat er zo eens wat commentaren op na. En dan is het schokkend om te zien hoe er door de eeuwen heen, vooral zo'n beetje vanaf 1800, ontzettend veel pogingen zijn gedaan om toch maar die echtheid van het boek Genesis in twijfel te trekken. En niet alleen van Genesis, maar goed, daar beperk ik me nu even toe. Ik ga u daar niet mee vermoeien, maar ik wil er alleen maar mee aangeven hoe belangrijk het is dat we het woord van God ook echt aannemen als woord van God. Nou, als we dat doen, dan bevinden we ons in goed gezelschap. Want dat is namelijk precies wat Abraham doet. Hij neemt het woord van God serieus. En dat doet hij als hij in hoofdstuk 15 weer zo'n woord krijgt. En ik zeg weer, want dat is al een paar keer gebeurd. Drie keer om precies te zijn. In Haran, dat is waar hij eerst woonde, waar hij nog met zijn familie verbleef. Een soort tussenplaats, want eigenlijk zouden ze al naar Kanaan gaan. Om redenen die we niet weten is de familie daar toch blijven hangen. En uiteindelijk krijgt Abraham een woord van God en gaat hij weg uit Haran op weg naar Kanaan. En dan bij aankomst in Kanaan, dan krijgt hij weer een woord van God. En nog een derde keer, ik meen dat dat in hoofdstuk 13 is, even uit mijn hoofd gezegd. Dat is vlak nadat hij en zijn neef Lot hun vee en hun land opsplitsen. Want ze zijn een beetje te groot geworden en het bood het allemaal niet meer zo goed. En dan vlak daarna krijgt Abraham weer een woord van God. Dus dit is de vierde keer hier in hoofdstuk 15. Abraham is dan inmiddels een jaar of 10 ouder dan hij was toen hij aankwam in Kanaan. En hij moet dus zo rond de 85 zijn. Nou, voor de rekenaars onder ons, we hebben een aantal Bijbels gegevens. Abraham is 75 als hij uit Haran vertrekt. En hij is 100 wanneer zijn zoon Isaac geboren wordt. En aan de hand van een aantal gegevens kun je dus lekker gaan zitten terugrekenen en bijtellen. En dan krijg je een chronologie, zoals dat heet. Ik vond het wel aardig om dat te doen, omdat je daardoor een inzicht krijgt in hoe waren die mensen nou toen God deze dingen tegen ze zei. Wat was hun levensfase, wat was hun verwachting? De eerste keer, toen aan Abraham en Sara nakomelingen werden beloofd, toen was Abraham dus al 75. En hij had nog geen kinderen. En Sara was 65. En dan denk je, ja, zou hij nou misschien bij die eerste belofte al gedacht hebben dat God het uiteindelijk zou gaan doen door zijn knecht, door Eliezer? Zou Abraham toen al gedacht hebben van, nou, ik geloof wel dat God me gaat zegenen, maar dat zal wel niet door eigen kinderen zijn. Nou, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Je kunt dat niet echt heel duidelijk eruit halen. Je ziet in elk geval bij Abraham in dit hoofdstuk dat hij zich er toch al een beetje bij neergelegd heeft. Het is zinloos, God. Het is zinloos dat u mij gaat zegenen met rijkdom, met allemaal dingen. Ik heb toch geen kinderen. Ik zal kinderloos sterven. En het gaat allemaal naar Eliezer. Wat heb ik eraan? Ja, misschien heeft hij zo gedacht. Misschien heeft hij eerst al gedacht van, God zal het wel op die manier doen. En is hij ook wel een beetje teleurgesteld dat het toch niet anders is uitgekomen. Van Sara lees je in hoofdstuk 11 al dat ze onvruchtbaar was. Dus ze hebben dat wel met zich meegedragen, die wetenschap. Maar het blijft een beetje speculeren. Het zou ook kunnen dat toen hij de eerste keer die belofte kreeg, en dus 75 was, dat hij toen wel dacht van, God, kan dat? En zo heel uitzonderlijk was dat niet. Want als je weer even teruggaat, dan zie je dat Abrahams eigen vader ook 70 was toen hij Abraham kreeg. Dus die leeftijden die lagen toch wel een beetje anders dan nu. En misschien hadden ze toch wel gerekend op eigen kinderen. In elk geval, hier sluimert het wel een beetje in Abrahams opmerking dat hij kinderloos zal sterven. En ook in hoofdstuk 18, als Sara van zichzelf zegt dat de jaren dat een vrouw vruchtbaar is al ver achter haar liggen. Nou, inmiddels is ze dan al 90. Ik houd het er zelf op dat het geloof in de belofte van God na 10 jaar niet meer zo sterk was. En dat is toch eigenlijk helemaal niet zo gek. Als je probeert in te leven in die geschiedenis en je weet even niet hoe het af gaat lopen, dan zeg je, ja, het is toch niet zo gek dat het geloof in die belofte wat minder is geworden. Dat ze zijn gaan twijfelen. Misschien gaat God het wel op een andere manier doen. Eliezer of nog anders. Hoe zou ons geloof zijn geweest? Ja, dat weet je niet. Het is zo makkelijk voor ons om terug te kijken op al die geschiedenissen. Maar wij hebben veel meer van Gods openbaring gezien dan al die mensen uit het Oude Testament. Wij hebben Jezus gezien. En Abraham zag hem in de verte, zoals Hebreeën zegt. Maar dat is nu juist ook het mooie van deze geschiedenis, hè? Van Abraham en van al zijn nakomelingen. Deze mensen zijn zo menselijk. Ze zijn zo herkenbaar. Ze hebben hun vragen en twijfels en onzekerheden. Zal God het wel doen? En het mooie is, dat mag bij God. Ze mogen die twijfels en onzekerheden hebben. God is namelijk bereid om Abraham een bevestiging te geven, een teken, wanneer hij daarom vraagt. En dat kan maar één ding betekenen. God zag het hart aan van Abraham. God zag dat er in dat hart van Abraham geen ongeloof was. Als je dan om een teken vraagt, dan is het verzoeken van God. En maar God ziet dat er geloof is in het hart van Abraham. Maar er zit ook zwakheid. Menselijke zwakheid en twijfel. En kennelijk is dat genoeg voor God. God vraagt geen supergeloof. Hij vraagt geen groot geloof. Maar hij vraagt geloof in hem, in een grote God. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongeloof te hulp, zegt iemand anders later tegen Jezus. En Jezus komt die man te hulp in zijn klein geloof, in zijn menselijke zwakheid. En zo ziet God Abraham. Want nog voordat hij dat teken vraagt, staat er al dat Abraham op de Heer vertrouwde. En dat de Heer hem dat als een rechtvaardige daad toerekende. Je mag dus op God vertrouwen, ook met een klein of met een aangevochten geloof. God weet het. En God rekent je er niet op af. Dat is een geweldige troost voor ons. Zoveel eeuwen na Abraham. Moet je voorstellen dat hij nou niet echt bestaan zou hebben. dan zou hier niks in zitten. En nu kun je daar gewoon aan spiegelen. Aan alles wat Abraham en Sarah dachten. Abraham vraagt en krijgt straks een teken. Maar eerst geeft God hem een bemoediging. Hij neemt hem mee naar buiten. En hij zegt, kijk nou eens joh. Abraham, kijk nou eens naar die sterrennacht. Van de zomer was ik in Zwitserland, in de Alpen. En ik heb echt de mooiste sterrennacht gezien die ik ooit gezien heb. En toen moest ik aan deze geschiedenis denken. Van wat moet dat... Ik denk dat het voor Abraham nog veel mooier was. Die had waarschijnlijk een nog veel beter uitzicht. Wat is dat indrukwekkend. En wat ga je dan groot denken van God als je dat ziet. Wat zou Abraham klein geworden zijn toen God hem mee naar buiten nam en zei, kijk nou eens, laat het nou eens tot je doordringen. Al die sterren. En nog zoveel meer, je kunt ze niet eens tellen. Zoveel nakomelingen ga ik jou geven. Dat moet een mooi moment zijn geweest voor Abraham. En Abraham gelooft het. Hij gelooft God. Maar wat gelooft hij nou eigenlijk? Waar vertrouwt hij nou op? God belooft hem en zijn vrouw kinderen. Een man van 85 en een vrouw van 75. Niet voor de eerste keer belooft hij hen kinderen. Maar naarmate de jaren verstrijken, nemen de kansen dat het ook gebeurt, menselijkerwijs gesproken, af. En nu komt het op geloof aan. En geloof is dan dat je vertrouwt op God. Dat je vertrouwt dat God in staat is het onmogelijke te doen. En niet dat jij vertrouwt dat God doet wat menselijkwijs gesproken wel mogelijk is. Even heel concreet. Als God nou tegen Sarah had gezegd toen ze 30 was. Sarah, jij krijgt een zoon. Dan had Sarah waarschijnlijk gezegd, dat is fijn. Maar dat was niet zo heel gek geweest. Want er waren wel meer vrouwen die een zoon kregen op die leeftijd. Maar God doet het in een situatie waarin het eigenlijk niet meer kan. En dat vind je in heel de Bijbel. Elke keer weer. We zouden met z'n allen tientallen, honderden voorbeelden kunnen noemen. Van hoe God het mogelijke doet in een onmogelijke situatie. En dan vraagt hij van ons vertrouwen en geloof. Op het onmogelijke. God kiest ervoor om het anders te doen. En dat is geloof. Dat je vertrouwt dat God in staat is het onmogelijke te doen. Vertrouwen, daar gaat het om. Niet een groot geloof, dat zei ik al eerder, maar vertrouwen. God, ik vertrouw erop, God, dat u doet wat u zegt. Ik zie er misschien helemaal niks van. En ik voel er misschien ook helemaal niks bij. Maar ik vertrouw erop dat u het doet, want u hebt het gezegd. Dat is geloof. Misschien zal ik sommige dingen niet meemaken die u beloofd hebt, Heere God. Maar toch, ik vertrouw erop dat u het doet. En het onmogelijke hier, dat is dan dat God leven gaat geven waar dat niet meer kan. Daar waar je dat niet meer zou verwachten. Waar het lichaam, zowel van Abraham als van Sarah, waarschijnlijk niet meer in staat was om nieuw leven te geven. En dan toch geloven. Dat God de God van het leven is. Nou, is dat nou niet wat God ook van ons vraagt en aanbiedt in het avondmaal? Hij laat zien dat hij de God is van het leven. Jezus laat zien aan het avondmaal dat hij de dood overwonnen heeft. Dat zie je niet. En dat voel je niet aan je eigen lichaam. Als je eigen lichaam minder wordt door de jaren heen. Dat zie je niet en dat voel je niet als je je geliefde moet begraven. Dat Jezus de dood overwonnen heeft. Maar dat geloof je. Omdat je vertrouwt op hem die het mogelijk heeft gemaakt. Het onmogelijke. De dood overwonnen. Heer, ik geloof dat ik zal leven. Zelfs al sterf ik. U hebt het beloofd en u hebt het mogelijk gemaakt. U bent de God van het leven. Het is ook om een andere reden dat Abraham om een teken vraagt. Hij heeft net in de geschiedenis hiervoor in hoofdstuk 14 kennis gemaakt met de vijandschap van een aantal volken toen hij zijn neef Lot bevrijdde uit de handen van die volken. En als hij dan de kracht van die volken ziet en hij heeft zelf nog niet eens kinderen, dan kun je je voorstellen dat hij zich afvraagt, Heere God, ik wil u best geloven, maar hoe ga ik in vredesnaam dat land in bezit krijgen? Hoe gaat dat gebeuren? Want dat is de tweede belofte. Niet alleen kinderen, er is ook een landsbelofte. God heeft het land Kanaan beloofd aan Israël. God laat zien aan Abraham in een visioen dat dat land aan Abraham en zijn nageslacht zal toebehoren. Maar het zal in de weg van verdrukking zijn, laat God zien. En er zal heel veel tijd overheen gaan en Abraham zelf zal het niet meemaken. Het land bezit niet en de verdrukking ook niet. Maar God zal het doen en daar staat hij met zijn verbondsnaam garant voor. Yahweh, hij die er zal zijn. Hij die actief is, die bezig is om zijn volk te beschermen en te zegenen. En hij laat dat zien in die dieren die in tweeën gesneden daar liggen. En waar God dan zelf tussendoor gaat. Merkwaardig beeld is dat. Die rokende oven, dat is een symbool voor Israël. Israël in de verdrukking. In de verdrukking in Egypte. In de verdrukking later in Babel. En in de ballingschap van het tienstammenrijk. In de verdrukking ook in Kanaan. Het is een beeld wat je bijvoorbeeld ook bij Jesaja tegenkomt. Dat van die brandende oven. En dan die fakkel. De brandende fakkel. Dat is God zelf. En hij gaat tussen zijn volk door. Hij wandelt er. Alleen dat volk dat ligt daar. Levenloos. De ziel is eruit. Het leven is eruit. Het is Israël in de verdrukking. Maar God loopt daar doorheen. Hij wandelt tussen zijn volk. En hij laat zien. Wat er ook gebeurt. Ik zal mijn belofte houden. Ik zal zorgen voor dat volk. En ik zal die nakomelingen geven. Het in tweeën delen van die dieren, dat was een hele normale praktijk. Als partijen een verbond sloten, dan legde je die dieren neer. Je sneed ze door midden. Je legde ze aan een kant. En je liep er samen doorheen. Dat was een verbondsluiting. Een hele gebruikelijke manier in die tijd. Alleen toch is het hier niet gebruikelijk. Om meerdere redenen niet. De dieren die gebruikt worden, dat zijn reine dieren. Een koe, een geit en een ram, een tortelduif en een gewone duif. En dat zijn dieren die later gebruikt gaan worden in de offerdienst van Israël. En zij symboliseren Israël, zoals ik al zei, maar dan zonder leven. En dan komen er ook nog roofvogels af op die kadavers. Onreine dieren. Dat zijn de vijanden van Israël. Abraham jaagt ze weg. En dat is een beeld voor God. Die de vijanden voor het volk zal verjagen. En zo zien we dat God hier bezig is. De toekomst van zijn volk veilig te stellen. God die de geschiedenis bewaakt. En in handen houdt. God die de lijn bewaakt. Van Noach. En Sem. En al die anderen. Tot aan Abraham. En heel ver daarna. God is trouw aan zijn woord. Aan zijn belofte. Hij doet het ook. Hij en niemand anders. Want had je normaal bij een verbondsluiting minimaal twee partijen, hier is er maar één. En om helemaal uit te laten komen dat het echt alleen God is die het doet, brengt God Abraham in een diepe slaap. Jij mag niks doen, Abraham. Jij kunt ook niks doen. Jij kunt niks bijdragen aan het verbond dat ik met jou ga sluiten. Ik doe het, zegt God. En God gaat alleen tussen die dieren door. God geeft het verbond. God is de gevende partij. En hij is de belovende partij. Hij is de roepende. En daar ligt weer die lijn met het avondmaal. God is degene die geeft. En die roept. Daar zit helemaal niets van ons bij. Wij hebben niet op Golgotha gehangen. Al hadden we het verdiend. Maar Jezus wel. Hij heeft ons als het ware in een diepe slaap gebracht. En gezegd, jij kunt helemaal niks bijdragen. Aan jouw redding. Aan jouw heil, aan jouw leven. Ik zal het helemaal doen. En als hij het dan gedaan heeft. Dan deelt hij het uit. En dan roept hij ook. En dan nodigt hij ook. Kom aan mijn tafel. En eet. En drink. En dan vraagt hij geen groot geloof. Maar hij vraagt vertrouwen. En zoals Abrahams geloof gegroeid is, ondanks ups en downs, ondanks twijfel en aanvechting, zo wil de Heer ook ons geloof versterken en laten groeien, hier aan tafel. Vertrouw op Hem en niet op je eigen kracht. En weet dat Hij garant stond en staat voor jou, voor u. Met zijn leven. Zo is Abraham echt een voorbeeld voor ons. Want alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen.